pijler in Lelystad en alle andere kerken. We willen graag dat we de wereld in vuur en vlam zetten. Gewoon de fik erin. Bam, die mensen die mogen begrijpen waar het om gaat. Schellen van hun ogen, zien wat er te zien valt. Maar hoe vaak vertalen we dat niet in cherrypicking, in dingen die ons opvallen, en die vervolgens vertalen naar een boodschap waarin we vooral heel vaak tegen mensen die anders zijn, die anders geloven, anders doen, vertellen dat zij het vooral fout doen. Dat is een risico. Want als je ergens helemaal enthousiast voor bent, je bent ergens helemaal vol van, ja, op de een of andere manier, enthousiasme groeit vaak samen met oogkleppen. Op de een of andere manier krijg je een soort tunnelvisie. En dat is vandaag een beetje aan de hand in de tekst die we gaan behandelen. Want we lopen het risico dat als we een heel indrukwekkend boek lezen en er zit één pagina tussen die iets met ons doet, dat we het dan vooral over die ene pagina gaan hebben en dat we het zicht verliezen van dat die pagina toch echt in dat hele boek zit. Details ten opzichte van het grote plaatje. Jezus, we denken met Advent aan zijn geboorte, die vieren we dan rond kerst en Jezus groeit uiteindelijk op. En Jezus wordt een jonge man. Vanuit het Johannes-evangelie weten we dat hij niet altijd, het Lucas-evangelie natuurlijk, weten we dat hij niet altijd helemaal gehoorzaam was aan zijn ouders. Een beetje tweestrijd, moet ik nou de stem van mijn vader volgen of de stem van mijn vader volgen, als hij Jozef al zo noemde. En dan wordt hij een man en dan valt op dat Jezus met iedereen die hij tegenkomt gaat hij in gesprek. Iedereen. Of het nou mensen waren die verkeerde dingen hadden gedaan, die overspel hadden gepleegd. Of mensen die bij het verkeerde volk hoorden, Samaritanen waren bijvoorbeeld, of Romeinen. Of mensen die beide hadden, overspel gepleegd en Samaritaanse. Of ze nu rijk waren of arm, of ze nu ziek waren of alleen maar op zoek waren naar richting in hun leven. Jezus sprak altijd open met hen. Nergens zul je in de hele Bijbel, in alle vier de evangeliën, vinden dat hij tegenover iemand die gewoon met hem in gesprek gaat, meteen begint met, bam, jij doet het fout. Er is één groep waar hij een uitzondering voor maakt en dat is de groep die het allemaal al weet. De groep die een abonnement heeft op de waarheid. De Farizeeërs, de Sadduceeërs, de mensen die erop zitten zou je kunnen zeggen, die hebben een abonnement, die kijken, die kennen die Bijbel, die kennen ze ook echt helemaal van binnen en van buiten. Maar die lezen hem zoals zij hem lezen en de manier waarop zij hem lezen is het enige juiste. Terwijl Jezus juist op dat moment zegt, ja maar hou even, volgens mij was ik er in den beginnen, zoals Johannes zo heel mooi zegt in het begin van zijn evangelie. Ik was er in het beginnen, ik ben het woord, zullen we even naar mij luisteren? En met die mensen, daar is hij wel hard. Daar is hij wel witgekalkte graven, noemt hij ze, addergebroed. En noem het maar op, de bedweters. En een van de grote problemen die hij heeft met die groep is dat ze geen oprechte vragen meer hebben. Ze weten alles al. En mensen zonder vragen worden snel bedweters. En dat is hetgene wat ons overkomt als we iets lezen wat dicht bij ons hart inslaat of dicht bij ons belevingsvermogen komen. Dan missen we vaak de kern omdat we te veel worden afgeleid door datgene wat we herkennen. En gaan we dan alleen maar dat toepassen op onze eigen situatie of ons daar zielig of juist superieur in voelen of gaan we kijken naar wat wil hij nou? Nou, volgens mij ben ik nu cryptisch genoeg geweest. Ik wil het gewoon hebben over het echte doel waarom Jezus kwam naar de wereld. En Jezus kwam naar de wereld om mensen te helpen die niet kunnen hoogspringen. Dat is de clue aan het einde. Daar heb ik je nog niks mee verteld. Maar Jezus komt naar de wereld om mensen te helpen die niet kunnen hoogspringen. Dus dat is het. We gaan lezen. Markus 10, vers 1 tot en met 9. Hij is Jezus, vertrok daar vandaan naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen, zoals gewoon was te doen. En daar kwamen ook fariseeën op hen af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. En hij vroeg hun, hoe luidt het voorschrift van Mozes? En ze zeiden, Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten. En Jezus zei tegen hen, hij heeft u dat volgeschreven omdat u halstarrig bent. Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Nou, dat is een lekkere zo richting kerst. Als ik de meeste mensen vraag, waar gaat deze tekst over? Dan is het antwoord over het algemeen, die gaat over echtscheiding. Dat mag niet, moet je niet willen, moet je niet doen. En dat is ongeveer net zo waar als dat je zou zeggen, die snelheidsbekeuring die ik laatst kreeg, die gaat over het feit dat ik haast had. Nee, ze hebben wel met elkaar te maken, maar het feit dat jij haast had, zegt niets over jouw snelheidsbekeuring. Die snelheidsbekeuring komt door jouw verzwaarde rechtervoet. Dus we kijken naar de pagina en we missen de inhoud van het hele verhaal. Zoals we lezen in de tekst wordt de vraag aan hem gesteld om hem te provoceren. Ze willen hem uitdagen. Door de mensen, de farizeeërs, die van tevoren al weten welk antwoord ze wilden horen. En het antwoord wat ze wilden horen was in hun ogen het enige juiste. En dan vraag je je al lezende af, willen ze het antwoord wel horen? Of willen ze alleen maar iets horen waarop ze hem kunnen aanvallen? Nou, dat is het eigenlijk. Ze zijn niet op zoek naar kennis, ze zijn niet op zoek naar waarheid. Ze zijn al overtuigd van tevoren van hun eigen gelijk. En als je dan in gesprek gaat met iemand, dan kun je vragen stellen dat je een ons weegt. Maar je gaat die mensen niet meer in beweging krijgen, want ze weten al wat ze willen horen. En ze zijn eigenlijk op zoek naar wat sommige mensen ook wel doen bij politici. Proberen om ze te betrappen op een onhandige uitspraak. Een briefje wat uit jouw folder steekt met functie elders of zo. Iets wat je op een filmpje kunt vastleggen waarmee je vervolgens mensen helemaal zwart kunt maken. Vaak ook uit hun context gerukt. In die tijd hadden ze nog geen Instagram, geen social media en geen telefoons die filmpjes konden maken. Maar ook in die tijd, als de geruchtenmachine over een rondreizende rabbi eenmaal op gang was, nou, dan kon je je borst nat maken. Dan kwam je dorpen niet meer in en dat was net zo dodelijk als dat het nu is. En het onderwerp wat zij gebruiken voor hun valstrik, dat is iets wat ons allemaal aan het hart gaat. En ze gebruiken het onderwerp relaties. En iedereen kent relaties. Iedereen heeft relaties. Misschien niet altijd een huwelijksrelatie, maar we hebben allemaal relaties met mensen om ons heen. Dus op het moment dat het gaat om relaties, dan spitst iedereen zijn oren. Misschien wordt er iets gezegd dat mij kan helpen. Misschien krijg ik wel ergens de schuld van. Maar ja, in dit geval helaas bij de farizeeërs, die hebben geen oren voor het antwoord. Die willen alleen maar weten of Jezus iets onhandigs zegt. Die willen eigenlijk zorgen dat ze iets hebben waardoor ze zijn volgelingen kunnen losweken van hem. Maar even naar de vraag die ze stellen. Mag een man zijn vrouw verstoten? Mag een man zeggen, ik heb haar niet meer nodig. Mag ik haar terugbrengen naar de BCC? Ik heb het bonnetje nog. Mag dat? En dan klinkt dat misschien heel denigrerend, maar zo werd de vraag letterlijk gesteld. Een aantal vrouwen, de meeste, terecht, doet hun nekharen rijzen op het moment dat je zo'n vraag hoort. Mag dat zomaar? Mag ik mijn vrouw verstoten? Alsof de vrouw een soort met gebruiksvoorwerp is. Een vaatwasmachine met een mening of zo. Het nadeel is, in die tijd was het vaak een beetje zo als er tegenaan werd gekeken. Zeker door conservatieve groepen als de farizeeën en de sadduceeën. De vrouwen hadden in het gemeenschapsleven een onderdanige rol. Ze waren sociaal dienend en dienden hun man te dienen in alles wat hij wilde. En Jezus op een hele Joodse manier beantwoordt hun vraag met een wedervraag. Hoe luidt de wet van Mozes? En dan hebben we het over de auteur van de eerste van de Torah. Dan hebben we het over de man die met God sprak, face to face bijna. De man die het volk uit Egypte bevrijdde, die Mozes. Mozes, daar ergens. En het blijkt dat Mozes een wet heeft geschreven waarin inderdaad staat dat de man zijn vrouw mag verstoten. Voor degene die het willen nazoeken, Deuteronomium 24 vers 1 tot en met 4. Mozes schrijft zelfs dat een scheiding mag als de man, letterlijk, om de een of andere reden ontevreden is over zijn vrouw. Vandaar mijn vergelijking met het bonnetje van de BCC. En op dit moment ga ik ervan uit dat er een aantal feministische harten hier wat harder gaan kloppen. Wie denkt hij wel dat hij is, die Mozes? Ik zou met hem wel eens een kopje thee willen drinken. Wie is hij om zoiets te zeggen? Vriend, luister eens even. Ik zou hem wel op een feministische bijeenkomst op het podium willen zetten om dit toe te lichten. Maar haak niet te snel af, want het gaat namelijk ook niet echt alleen om Mozes. Jezus vertelt namelijk dat Mozes hen die wet gaf omdat ze te halsstarrig zijn. En dat kun je te vertalen als te eigenwijs, te zelfvoldaan, te onbewust over de noden en de behoeften van een ander. En daarna legt Jezus uit waar de lat van God ligt. Jezus haalt uit Genesis 2 vers 24 de instelling van het huwelijksverbond aan. En hij vertelt dat het de bedoeling is dat de man en de vrouw niet uit elkaar gaan. Dat is Gods ideaalplan. En dan wordt het stil. Dat werd het daar, maar waarschijnlijk hier ook. Want we weten het allemaal wel. Daar ligt die lat. Maar meteen als dit gezegd wordt, spelen er altijd allerlei vragen door ons hoofd. Ja, maar ik ken die en die. En die zijn gescheiden. En die zijn hier misschien wel lid. Of die waren hier lid. Misschien ben je zelf gescheiden. Misschien zit je wel in een hele moeilijke periode in je relatie. Misschien is de gedachte stiekem al een keer bij je opgekomen van, zou het niet beter zijn als wij uit elkaar gaan? Even statistisch gezien, het grootste aantal scheidingen komt voort vlak na de grote vakantie en vlak na de kerstvakantie. Dus we praten echt wel over een kerstonderwerp. De momenten waarop we langere tijd bij elkaar zitten, waarin al die kleine dingetjes waar je je misschien wel door de jaren heen aan bent gaan ergeren, gaan opstapelen. Echt, de meeste scheidingen vinden plaats in augustus, september en in januari. En de meeste scheidingen worden aangevraagd door de vrouw. Dus het is een actueel onderwerp. Het is iets wat speelt. Ik weet zeker, hoe verdrietig het ook is, dat de gedachte hier ook speelt. Bij mensen die je kent, misschien wel bij jezelf. Dus dat die farizeeërs dit onderwerp gebruiken is heel logisch, want het zit hier, het komt meteen binnen. Je hebt meteen de gevoelens, de gedachten, de gebrokenheid meteen in je handen en je kunt er niet meer omheen. Je blijft je focus op die ene pagina en kijkt dan niet naar de rest wat Jezus zegt. Maar datgene wat Jezus doet is laten zien waar de lat van God ligt. En de lat van God ligt ongeveer daar. Mensen komen bij elkaar, gaan trouwen, worden verbonden met elkaar. En dat zou je niet moeten verbreken. Maar als we zien hoe hoog die lat van God ligt en we zien alle mislukkende momenten in ons leven of de momenten van het leven om ons heen, dan voelen we ons geen winnaar, dan voelen we ons mislukkelingen. Terwijl datgene wat Jezus hier vertelt helemaal niet gaat over het mislukken. Het gaat niet over het falen. Jezus oordeelt ook niemand. Ja, hij stelt dat God graag wil dat mensen die met elkaar zijn verbonden in een huwelijk bij elkaar blijven. En dat willen die mensen zelf ook. Wanneer je echtparen tegenkomt die in een echtscheiding terechtkomt. Echt, ik heb te veel meegemaakt in die hoek. Maar ik heb nog nooit een echtpaar gesproken dat van tevoren, toen we gingen trouwen hadden we hierop gehoopt. Dit was echt ons plan. Nee, dat gebeurt niet. Op het moment dat je ja zegt tegen elkaar, is het voor eeuwig en altijd. Dan wil je met elkaar verder. Daar hoop je op, daar droom je, daar doe je alles voor. Ik heb nog nooit een echtpaar gesproken dat in een scheiding zit en wat het niet ten diepste als verliezen heeft ervaren. En dan komen ze in de kerk en wat zeggen we dan? Dat is niet de bedoeling, hè, dat God dat elkaar. Ja, dat weten ze al lang. Echt, ze waren de eerste die het door hadden. Dat hoef je zo'n echtpaar niet te vertellen. De lat ligt hier. Ja, en wij schieten de finale onderdoor. En we gaan het ze lekker invrijven met z'n allen. Dat is waar de kerk de fout in gaat. Ze weten het al lang. Echt. En op het moment dat je... Ik zou ze willen spreken, want dan snap ik niet hoe de wereld werkt. Maar als je een echtpaar hebt dat gescheiden is en dat zegt van, ja, maar dit plannen we al jaren, dit moment. Zo fijn. Dat is toch niet realistisch? Hoe komen we erbij om die mensen de les te gaan leren? Ze weten het zelf al lang. Gods lat, en niet alleen bij echtscheiding, en dat wil Jezus duidelijk maken, ligt hier. En ons leven speelt zich af hier. Tussen net er tegenaan en finale onderdoor. Wij komen niet over de lat van God. Gods plannen zijn volmaakt. En wij, zoals we hier met z'n allen zitten, zijn dat gewoon niet. En omdat wij mensen niet beter kunnen dan ergens hier, was de komst van Jezus noodzakelijk. En we raken afgeleid in deze tekst omdat scheiding iets met ons doet. Maar de echte kern van de tekst is een patroon dat we dwars door de hele Bijbel heen terugzien. Mensen die dingen beloven, die er vast van overtuigd zijn dat ze het zullen gaan doen. En dan komt het leven. Afleiding, desinformatie, storm, tegenslag. En de belofte belandt ergens bij het grofvuil. En vervolgens beloven we weer iets. En dan herhaalt de hele cyclus zich weer opnieuw. We lopen van mislukking naar mislukking, zou je bijna kunnen zeggen. Dat klinkt wel erg hard. Maar als we heel eerlijk zijn, lukken er gewoon een heleboel dingen niet. Maar het grappige is, ik weet niet of het iemand is opgevallen tijdens het lezen van de tekst, maar die Mozes, die vaardigt dus gewoon een wet uit die tegen de wil van God ingaat. Ooit opgevallen? Je zou toch denken, hey, wacht even, Mozes, vriend, Genesis. Het schijnt dat Mozes zelf de auteur is van Genesis. Hij heeft het zelf geschreven. Wat God samenvoegt, scheiden de mens niet. En in Deuteronomium zegt hij gewoon van, ja, maar als ze iets doet dat jou niet bevalt, dan mag ze de deur uit. Nooit opgevallen, neem ik aan. Viel mij op een gegeven moment op en denk bij mezelf, huh? Dat ze die Mozes niet ter plekke gestenigd hebben. Hij gaat zo keihard tegen de wet van God in. God wilde mensen bij elkaar blijven en Mozes geeft ruimte voor een scheidingsbrief. Kan dat zomaar? Mag dat zomaar? Gods wil is toch dit? Dan ga je toch een ruimte geven hier? Wij zijn dan geneigd om de schone schijn op te houden. Gewoon te doen alsof we het wel halen. Problemen in je relatie? Nee joh, bij ons staat alles goed. We hebben het echt, ik heb het gehoord van mensen in een kleine groep die met stomheid geslagen waren. Met een kleine groep gewoon wekelijks, twee wekelijks bij elkaar, in gebed, overleg, alles erop en eraan. Met elkaar het leven delen. En van de een op de andere week zegt een van de echtparen, jongens, wij hebben besloten te gaan scheiden. En daarna niet meer in de kleine groep komen, niet meer bij mensen betrokken zijn, uit de kerk vertrekken, gewoon van de een op de andere dag. Dat was geen beslissing van een week. Die zat er al jaren aan te komen. Jaren waarin mensen de schone schijn hebben opgehouden en zelfs met broeders en zusters in een gebeurtenis waarin je notabene in gebed bent met God, je mond houden. Vooral niet vertellen wat er speelt. Nee, want ze moeten denken dat wij wel over die lat komen. Nou, newsflash, niemand komt er overheen. En als je zegt dat je het wel doet, ben je een leugenaar. En dan kom je er dus alsnog niet overheen, want dan ben je een leugenaar. God heeft het volmaakt bedoeld en wij verprutsen het. Dat is ons lot. En hoe lang je het ook volhoudt, vroeg of laat val je door de mand. En bij relaties werkt het zeker zo. En ik moet zeggen, als ik dan mensen spreek die in zo'n scheidingsproces zitten, wat altijd heel erg verdrietig is, dan vraag ik me soms wel eens af, had het wel anders gekund? Als er eerder hulp was gezocht. Als we eerder in gesprek waren gegaan over de kleine dingen, in plaats van dat we pas in gesprek gaan als het zulke dingen zijn geworden. Als we pas in gesprek zijn op de momenten dat, vaak is dat de man in ruzies de vrouw vernederd heeft met harde woorden. Die pijn doen. Die littekens maken. Jij kan ook niks. Wat ben je toch dom? Dat soort onzinnige praat. Op het moment dat dat gebeurt, moeten we meteen aan de noodrem trekken. Zoek er een derde partij bij. Ga in gesprek. Mensen die het kunnen, die hebben jullie vast in de gemeente. En zo niet zijn ze te vinden. Maar eerlijk is eerlijk, even, mannen onder ons, vrouwen even niet luisteren. Wij zijn vaak degene die dwars liggen als het gaat om praten. Vaak is het de man die zegt van, nee joh, komt wel goed. Het probleem gaat vanzelf wel over. Maar dat gaat het niet. Want de vrouw is al niet te begrijpen en daar komen we dan helemaal achter. Ik heb ooit wel eens tijdens een woordenwisseling met mijn lieve vrouw gevraagd van, jemig, ik snap niet waarom God ons niet een gebruiksaanwijzing heeft gegeven voor jullie. Toen zei ze, oh, dat is simpel, je bent een man, jullie lezen de gebruiksaanwijzing toch nooit. Dus als ik al zinnige dingen zeg, komt het omdat ik met een zinnige vrouw ben getrouwd. Mozes geeft de ruimte voor een scheidingsbrief. Hij gaat tegen de wil van God in. En waarom deed hij dat? In zijn tijd was die scheidingsbrief het verschil tussen leven en dood. Een vrouw was gebonden aan haar man, aan het gezin waar ze deel uitmaakte. En op het moment dat zij verstoten werd, dan had ze dus geen omgeving meer. Maar ze was nog wel verbonden met die man, dus ze kon zich ook nergens aansluiten. En die man mocht haar eigenlijk niet verstoten. Dus wat gebeurde er dan? Nou ja, als je dan toch van eraf wilde, dan liet je er door een paar onbekende mannen de woestijn in brengen. En uiteindelijk kwam ze gewoon niet meer terug. Maar als je vrouw, ja, geen idee. Ze was er op een ochtend gewoon niet meer. Of je doet het nog lomper en je laat er gewoon door een aantal ingehuurde mensen vermoorden. Dan is ze dood, ben je ook van het huwelijk af. Dat waren de oplossingen die voorhanden waren, want je mocht niet scheiden. Gods lat lag hier. Dus de schone schijn was heel simpel. De vrouw, helaas zoals ik net uitgelegd heb, toch sociaal gezien een beetje een gebruiksvoorwerp, werd gewoon vermoord. Wat Mozes hier doet, is ruimte geven aan de vrouw. Want doordat er een scheidingsbrief getekend kon worden, was zij vrij en kon zij zich aansluiten bij een ander gezin. Kon ze op zoek naar een ander huis. Kon ze op zoek naar een groep waarmee ze verder kon, een gezin waar ze onderdeel van uit kon maken. Ze werd zo beschermd tegen de onverschilligheid van haar man. Dus wat Mozes doet, is hij beschermt de zwakke. En dat doet hij ondanks de wil van God. Maar hij beschermt de zwakke. Hij geeft ruimte in dat gebied onder die lat waar wij werken, zodat het haar niet haar leven hoeft te kosten. En als je dat eenmaal opvalt, dan zie je dat het een patroon is in de Bijbel. In het paradijs, in Genesis, er is nog geen dood en God doorbreekt dat. Adam en Eva gaan de mist in en God kleedt ze met dierenhuiden. God neemt het op voor de zwakken, ook al is het hun eigen schuld. Hij geeft die zwakken een plek. God beweegt zich onder de lat van zijn ideaalplan en komt de mensen tegemoet die erkennen dat ze hulp nodig hebben. Degene die hun eigen zwakte erkennen. De mensen die echt durven zijn. We zien het ook als bijvoorbeeld in Genesis 12, als God het opneemt voor Sara. Abraham en Sara reizen door Egypte en op een gegeven moment wordt Abraham een beetje bang, want die Sara schijnt nogal een mooie vrouw te zijn. En ja, voor je het weet, dan moet ik knokken. En oh, nou zeg maar dat je mijn zuster bent. En de farao vindt haar wel mooi en de farao neemt haar tot zijn vrouw. En wat gebeurt er dan? God slaat de farao met plagen. Iets minder grotesk dan tijdens de uittocht, maar toch. Uiteindelijk bevrijdt God Sara van de farao, zodat ze weer terugkomt bij Abraham. God pikt het niet als de zwakken zomaar aan de kant geschoven worden. Hij ziet naar ze om. We zien het hoe God zorgt voor de zwakken als het volk in Egypte tot slaaf gemaakt wordt. Mozes, die als klein kind zijn leven bedreigd wordt, hij wordt gered. In het verhaal van Gideon zien we het terug. De man die een eenvoudige wijnboer was, die ineens een leger van 32.000 man krijgt, die ineens van een heel zwakke verschoppeling een grote machtige veldheer wordt met 32.000 man. En net op het moment dat hij zich een beetje een vent begint te voelen, zegt God van, ho, wacht even. Maar die 32.000 man, daar maken we 300 man van. Blijf op mij vertrouwen. Blijf kwetsbaar. Blijf klein, Gideon. Word niet te groot. Ga niet vertrouwen op je eigen kracht. En ook in het Nieuwe Testament zien we het continu. Jezus roept zijn volgelingen vanuit de zwakken, vanuit de mensen aan de rand van de maatschappij, de mensen die niks verteld hebben. En als hij in Johannes 8 geconfronteerd wordt met een vrouw die overspel pleegt, dan neemt hij het voor haar op. En hij laat zien dat niemand over die lat van God heen komt. En degene die dat wel doet, die mag stenen gooien. We halen allemaal Gods lat niet. Sommige dingen in het leven kunnen we best goed, maar op alle fronten redden we het nooit. En de vraag is, durven we daar eerlijk en open over te zijn? Vooral die gemene, onzichtbare dingen die zo makkelijk te verbergen zijn. Waarvan jij weet dat ze er zijn. De gebieden waar we steeds heel ver onder Gods lat zitten. Juist in die gebieden wil God er zijn om ons te helpen. Daarom kwam Jezus. Jezus kwam omdat wij niet over de lat van God heen komen. Er is geen andere manier om ons met God te verzoenen dan te vertrouwen op Jezus. Het gedeelte in Markus 10 wat we gelezen hebben gaat over mensen die gevallen zijn. Mensen die, net als wij, niet over die hoge lat komen. En de kern is dat we er moeten zijn voor die mensen. Net zoals God er was voor Adam en Eva. Zoals Mozes er was voor de vrouwen in zijn tijd. En zoals Jezus er is voor de gevallen mensen in zijn tijd. En zoals Jezus gekomen is, voor ons geleefd heeft en zijn leven gegeven heeft. En door de Heilige Geest nog steeds voor ons is, zo mogen wij er zijn voor de ander. Nederig, bewust van ons eigen falen. Maar blijdschap en vrijheid ervarend, omdat Hij het voor ons gedragen heeft. Wij kijken achteraf op het verhaal en kunnen het snappen. Ik weet niet of je ooit is opgevallen, maar de discipelen zijn opmerkelijk open over hun blunders. Petrus, zijn 3 keer verraad, staat keurig netjes in de Bijbel. Thomas met zijn ongeloof wordt keurig netjes beschreven. Een groep discipelen die over zichzelf beschrijft dat ze een demon niet kunnen uitdrijven. En de terugkerende frustratie van Jezus die je in het Markus-evangelie leest. Snappen jullie het nou nog niet? Steeds weer. Waarom zou je dat opschrijven? Ik weet, op het moment dat ik een stuk beschrijf waar ik niet zo'n fantastische hoofdrol in had, dan heb ik toch de neiging om datgene waar ik begrip voor heb, mijn positie, toch iets beter te beschrijven. Toch een beetje zo'n verraad van Petrus zou je dan beschrijven als zijnde van ja, het was ook wel heel erg spannend toen en er zaten al mensen klaar om in elkaar te slaan als ik zou zeggen dat ik bij de Jezus hoorde en zo. Je zou jezelf gaan rechtvaardigen, want onze eigen positie snappen we wel. Maar de discipelen doen dat niet. Ze zijn heel open over hun eigen fouten. En ze doen het ook niet zoals wij vaak doen van ja, ik heb wel een fout gemaakt. Maar hij, die is pas echt erg. Ook dat doen ze niet. Zij wisten dat hun rechtvaardiging niet afhing van hun daden. Hun genade werd gevormd door het offer van Christus. Dat rechtvaardigde hun. En dan hoef je je niet meer te schamen voor de dingen die niet lopen zoals je zou willen dat ze doen. Hij heeft voor jou betaald. Het is klaar. De winnaar is dus niet de mens die alles perfect kan, die perfect over die lat heen springt. De winnaar is de mens die inziet dat hij het niet alleen kan. En is degene die om hulp vraagt. Van een broeder, van een zuster. En daardoor heen en bovenal van God. Dus wees een winnaar. Wees eerlijk waar je jouw vertrouwen in legt. Wees eerlijk waar je jouw kracht vandaan haalt. En wees eerlijk over de lat die voor jou te hoog ligt. En wees bovenal eerlijk over van wie je redding verwacht. Als je gevallen bent, vraag om hulp. Want hier zijn mensen die zulke hulp opstaan. Als het vuur van deze gemeente 1 ding betekent, dan is het dat we elkaar helpen opstaan. En als je iemand ziet die gevallen is, dan ben jij dus een van die mensen die mag helpen opstaan. God neemt het op voor de zwakken. God spreekt voor de mensen die geen stem hebben. En zo deed Jezus het ook. En dat mag zijn lichaam, wij als kerk mogen dat ook doen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij kwam naar deze wereld. Voor de mensen die Gods lat niet halen. Die niet kunnen hoogspringen. En dat zijn we allemaal. Hij kwam om ons te helpen om goed te doen. Amen.